BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Grote zorg om de toenname van het aantal fietsdoden. Moet wat gebeuren, vinden organisaties. En ze presenteren later deze week een heus manifest. Jawel.
Dan nemen we daar al een beetje een voorschot op. En een van die oplossingen is het verbeteren van de fietsinfrastructuur. In Brabant loopt op dit moment een pilot waarbij ze daar heel nauwkeurig met meetapparatuur naar kijken.
Nou, daar hoor je dus straks meer over. We beginnen even met een ander nieuwtje, Nout.
Ja, over elektrische taxis. Want in 6 grote steden moeten nieuwe taxis in 2025 uitstootvrij zijn. Die afspraak maakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven met de sector en ook met die gemeente. Dat zijn Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg.
Oké, nou, dat zijn nog lang niet alle Nederlandse steden, nee. Dus dit is pas het begin.
Ja, dit zijn de eerste steden die dat in 2025 gaan doen. En dan 5 jaar later, dus 2030, moeten alle nieuwe taxis die geleverd worden in heel Nederland uitstootvrij zijn.
En daar worden dus afspraken over gemaakt met de gemeente, maar ook met de branche. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel een uitdaging is voor deze sector. Want die is gewoon zwaar getroffen ook door corona.
Ja, de laatste keer dat ik in een taxi heb gezeten, dat is echt al lang geleden. Zeker 1,5 jaar geleden toen er nog een festival was of zo. Nee, dat klopt, Meinert. En daarom komt er een soort van overgangstermijn. Zodat die sector, die taxisector, tijd heeft om die omschakeling naar elektrisch of waterstof te maken. Kijk, als je een nieuwe taxi aanschaft, dan doe je daar meestal 3 tot 5 jaar mee. Maakt veel kilometers natuurlijk. Mm-hmm. Dus stel, je gaat in 2023 nog een nieuwe taxi bestellen. Dan kan die nog benzine of diesel zijn, maar daarna wordt het wel echt een elektrische. En die overgangstermijn, daar moet nog wel afspraken over gemaakt worden.
Wordt dus vervolgd, kunnen we zeggen.
Zeker.
Oké, of je gaat op de fiets, hè?
De e-bike.
De e-bike. We gaan door naar onze gast, Taco Carlier. Medeoprichter van Moov, de e-bike producent. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. E-bikes zijn niet aan te slepen, lezen we overal. Ook mede door corona. Is dat bij jullie ook het geval?
Ja, klopt. De vraag blijft maar toenemen en we kunnen er niet meer tegenop produceren.
Nee, wat is dan op dit moment de levertijd? Stel dat ik vandaag online een Van Moof zou gaan bestellen, hoe lang moet ik dan wachten?
Het ligt een beetje aan of je in Japan, Europa of Amerika woont. Ik denk bij ons in Europa is het volgens mij nu 2, afhankelijk van het model, 2 tot 10 weken. Amerika iets langer en Japan iets korter.
Oké, en waar ligt het dan, die verschillen aan?
Wat er net op voorraad is, ook aan de chip tekorten. De Amerikaanse fietsen hebben andere chipsets en die zijn dan weer lastiger.
En die mogen net iets harder, hè?
Ja, klopt, ja. De limiet van de Amerikaanse elektrische fietsen is op 32 km per uur. En in Nederland gelimiteerd op 25.
Ben je jaloers, Meindert?
Nou, ooit kon je stiekem met een Van Moof ook 32.
Ja.
Mocht je alleen niet laten weten. Maar dan kon je een klein vinkje aanzetten op de app. En dan kon je dus op de Amerikaanse stand. Maar dat is nu verdwenen.
Ja, dat is eruit gehaald, ja.
En waarom?
Poef, wat was dat ook alweer?
Hij ging te hard.
De bleke mensen zijn in Europa die hem op de Amerikaanse stand hadden staan. En dat mag natuurlijk niet.
Oeh, stout. Hey, maar het is eigenlijk ook knap dat jullie kunnen leveren. Want ik lees bij sommige producenten, die kunnen gewoon helemaal niks meer leveren op dit moment. Waarom kunnen jullie nog wel leveren dan?
Nou, wat we hebben gedaan, ik heb het bedrijf 12 jaar geleden met mijn broer opgericht. En wat we eigenlijk hebben gedaan die afgelopen 12 jaar is compleet onze eigen supply chain bouwen. Elk onderdeel in onze fiets wordt door ons speciaal gemaakt voor onze fietsen. Dus we zijn in die zin onafhankelijk van de keten. En juist in die e-bike productieketen zijn nu heel veel problemen. Omdat de leveranciers, dus dan heb je het over Shimano voor allerlei onderdelen, Bosch en alle Chinese frame producenten, die schalen niet op. Die schalen niet snel genoeg op. Dus er is een chronisch tekort aan onderdelen, componenten. En daar hebben wij dus veel minder last van.
Heb je daar toen zo over nagedacht? Of is het nu gewoon, dat komt nu zo op dit moment bij elkaar?
Nee, dat hadden we nooit verwacht. Wij hebben dit gedaan omdat wij geloven dat we op deze manier betere fietsen kunnen maken voor een betere prijs. In the end. Maar en nu ineens blijkt dat het grootste voordeel ervan is dat wij kunnen opschalen en de rest niet. Wij hebben vorig jaar de productie verviervoudigd. Dit jaar wordt die weer verdubbeld, dus dat 8 keer in 2 jaar. En de plannen zijn om hem volgend jaar weer te gaan verdrievoudigen.
Ja, want de vraag is enorm toegenomen, mede door corona. Maar die blijft dus ook toenemen. Is in ieder geval de verwachting. Jullie hebben dus ook gewoon een hartstikke goed jaar achter de rug.
Ja. Wisselend. Oh. Qua sales gaat het door het dak. Maar we hebben ook ontzettende uitdagingen gehad. Bijvoorbeeld in de supply chain. Hele fabrieken die stilvielen. Die moesten sluiten. Dus daar zit veel uitdagingen. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk aan de vraag te kunnen voldoen, moest het team extreem uitbreiden. Volgens mij van 250 naar 600 man nu. Ja, dat is ook heel lastig in deze tijd om mensen in te werken als ze thuis zitten. Dus we hebben zeker ook ontzettend veel uitdaging gehad. En dat heeft ook wel geleid tot meer verliezen dan normaal. Maar ja, goed, in general, across the board mogen we niet klagen. Want de groei zit er in ieder geval goed in.
Ja, precies. We kunnen dat misschien ook wel onder de groeipijnen, noemer van de groeipijnen, neerleggen.
Absoluut.
Ja, precies.
Maar schrijf je dan onderaan de streep wel zwarte schrijvers aan het eind van?
Nee, absoluut niet.
Absoluut niet, nee. Ook zelfs.
Nee, ja, dit groeit zo hard. Wat ik zeg, het aantal, de productie vorig jaar verviervoudigd. En dus de focus ligt nu op groei. Wereldwijd. En ja, dan is de winst is aan ondergeschikte belang daarbij.
Nou, leveren jullie op dit moment 2 modellen, hè? De S en de X. Bij de elektrische fietsen. Waar is nou de meeste vraag naar? Ik denk de S.
Ja, in Europa is het 80% S. Terwijl in Japan is het dan weer 80% X. Ja.
En die verdeling, hè? Want mijn indruk als ik rondfiets en ik zie heel wat van MOVES hier in de regio Amsterdam, hè, is die behoorlijk populair, zie ik eigenlijk vooral de heren op de S en de dames op de X. En ook wel kinderen.
Ja, dat
jonge,
ja,
volwassenen.
Klopt, ja, de X is iets meer voor meerdere lengtes geschikt. Ja. Dan kun je volgens mij al vanaf 1,30 op tot aan 2 meter. En de S is iets meer de traditionele mannenfiets.
Ja, precies. Is het niet eens tijd om het aanbod wat uit te breiden? Nog wat andere modellen erbij te doen?
Nee, ik wil het eigenlijk liever verkleinen.
Oh.
Een van onze belangrijkste punten in ons bedrijf is altijd focus geweest. En we hebben ook afgelopen jaar alle reguliere fietsen eruit gegooid. Alleen nog maar focus op e-bikes. Ik denk dat je nu in de huidige globale fietsenmarkt, ik denk dat er wel 10.000 verschillende merken zijn. En die hebben allemaal weer 50, soms wel 100 fietsen in de collectie. En ik geloof dat tot heel veel inefficiëntie leidt. Wij geloven in een wereldwijde, ons hele merk over heel de wereld verkopen met een heel klein aantal modellen, waardoor we kunnen focussen op die modellen en zo dus betere kwaliteit kunnen leveren voor een betere prijs.
Het doet me eigenlijk een beetje denken aan het iPhone-model.
Ja, we hebben altijd ontzettend geïnspireerd geweest door Apple. En bijvoorbeeld die supply chain waar ik het net over had, daar hebben we heel veel dingen afgekeken van hoe Apple die georganiseerd heeft.
Beter goed gejat dan slecht bedacht op die manier.
Nou, in dit geval, ja. Kijk, als je in de hardware productie zit, dan is natuurlijk het voorbeeld voor de hele wereld is Apple.
Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen, hè, want we hebben het nu over de e-bikes die Van MOVES levert. Maar jullie leveren geen speed pedelec bijvoorbeeld.
Nee.
Is dat ook niet iets wat jullie overwegen? Want dat doen andere merken, e-bike merken wel.
Zou kunnen. Waarom wij daar tot nu toe niet voor gekozen hebben, omdat we onze fietsen wereldwijd aanbieden. En de speed pedelec voor nu nog een erg Nederlands ding.
Oh ja?
Het verschilt heel. De wetgeving is heel erg complex en verschilt een beetje per land. In Amerika is die weer volledig anders. Wij focussen het liefst op die producten die we over heel de wereld uniform aan kunnen bieden.
Het zou wel een andere doelgroep kunnen aanspreken. Mensen die nog iets verder van de stad afwonen, die meer op het platteland wonen.
Ja, absoluut. Ik denk dat de speedpedelec ook fantastisch is voor Amsterdam, Haarlem. Voor die tussen die steden in. Zou goed kunnen. Dus ik sluit het niet uit, maar op dit moment hebben we het nog niet.
Ik heb een paar mensen gesproken. Ik heb Van MOVES maandag in de uitzending. Nou, gaaf, super, zien er super goed uit. Maar altijd het tweede wat ze zeggen. Zo duur, jammer. Hoor je dat vaker? de prijs, het verschil maakt voor mensen om niet voor een Van Moof te kiezen?
Ik vind dat eerlijk gezegd meevallen. We hebben hem een jaar geleden verlaagd naar 1998. Ja. Net onder de 2000 euro. En ik denk dat we daarmee ruim onder het gemiddelde in de markt zitten. Als je kijkt naar de...
Dus misschien perceptie van mensen.
Ja, ik denk dat veel van onze doelgroep is dit hun eerste e-bike. Die komen over van een traditionele stadsfiets van 150 euro op de markt. Ja, dan is het duur. Ja. Maar
ik zeg even niks.
Als je dan vergelijkt met de internationale topmerken, dan zijn we juist iets voordeliger. En dat komt dus omdat wij rechtstreeks aan de klant verkopen. Ja. Dus we verkopen 95% van onze fietsen online en 5% via onze eigen winkels. En op die manier koop je eigenlijk rechtstreeks bij de fabrikant. En daardoor kunnen we de competitiever aanbieden.
Ja, heel veel winkels hadden jullie niet. He, en de groei in het aantal fietsen dat jullie verkopen, die is behoorlijk groot. Er komt ook een opschaling in het aantal winkels, begrijp ik?
Wij hadden 9 winkels over heel de wereld. Ja. Dat is niet veel, maar
nee.
We zaten in de belangrijkste steden. New York, San Francisco, Parijs, Londen, Berlijn en nog een paar andere. We hebben dit jaar aangekondigd dat we dat nu uit gaan breiden naar 50 steden. Dat betekent niet direct dat we 50 winkels erbij gaan openen, maar we houden onze 10 kernwinkels. Brandstores noemen we dat. En dan krijg je daarbij 10, 15 service hubs. Dat zijn, dat is nu bijvoorbeeld Rotterdam en Utrecht zijn er in Nederland bijgekomen. En daarnaast hebben we dan steden waar we externe winkels opleiden tot Van Moof Service Center.
Ja, het woord service is gevallen.
Ja.
Dat was misschien ook wel een beetje nodig.
Absoluut.
Om daarin op te schalen.
Nou, we hebben gemerkt. Kijk, in de beginjaren dan zijn de meeste klanten echt de early adapters. En die zijn bereid om een keer wat te accepteren. Dat ze een keer extra naar Amsterdam moeten rijden om daar te laten repareren. Om misschien eens een onderdeel te ontvangen en zelf wat thuis te repareren. Maar we merken nu we steeds meer toegroeien naar de volgende groep consumenten, de early majority, dat die meer van ons verwacht. En terecht, ik bedoel, wij worden volwassen. Mensen mogen ook meer van ons verwachten. En daar moeten we ons aan aanpassen. Dus we... Steeds meer moeten we dichter bij de consument zijn om ook de service te kunnen verlenen. Dat doen we op allerlei vlakken. Dat zit in ons productontwerp. We passen het product zo aan dat het steeds minder service nodig heeft. Dat we service updates over de air kunnen doen. We kunnen nu van onze customer support kan inloggen in de fiets. Ja. Kijken of zij het probleem kunnen vaststellen en dat over de air kunnen oplossen. Maar soms ook moet je gewoon langskomen en daarvoor doen we nu ons best om dichter bij de klant te komen.
En hoe snel is dat gerealiseerd? Dat je echt een dekkend netwerk bijvoorbeeld hier in Nederland hebt van service hubs?
Nou, helemaal dekkend zoals vroeger. Dat er in elke
plek een service hub zit. Nee,
dat
niet.
Er in de kleinste dorpjes in de Achterhoek een Van Moof winkel zit. Dat zal niet gebeuren. Maar nu krijgen we Haarlem, Arnhem, Groningen, Eindhoven.
De grotere steden.
De grotere steden. En mensen zijn natuurlijk ook steeds meer mobiel. Dus wij denken wel in staat om wel even langs te komen.
Uiteraard is bij een e-bike ook de actieradius van groot belang. Taco, hoe ver kom je met een Van Moof? Ja, als je gaat fietsen zonder batterij, dan kom je natuurlijk oneindig ver, zolang je het zelf volhoudt. Maar normaal gesproken?
Nou, het ligt ergens tussen de 50 en 200 kilometer. En dat zo'n groot verschil is, dat hangt af van tegenwind, hoe ver je meetrapt, heuvel op, heuvel af.
Hoeveel ondersteuning je kiest natuurlijk.
Absoluut,
ook.
Ja.
Kan dat nog verder omhoog gekregen worden? Die actieradius.
Ja. We hebben vanochtend een extra powerbank aangekondigd. Die kun je dus naast de 600 wattuur die je dan hebt, kun je dus 400 wattuur toevoegen. En dan heb je dus tot aan 300 kilometer range. En daarmee komen we eigenlijk in de buurt van de elektrische auto.
Ja.
Wauw.
Je gaat gewoon concurreren met een auto. Nou, dat zal wel meevallen uiteindelijk. Maar maar hoe werkt dat dan precies? Kun je die powerbank gewoon op je fiets installeren?
Ja, je klikt hem eigenlijk op je fiets. En 's avonds klik je hem af, neem je mee naar huis en kun je hem opladen. Het komt eigenlijk vooral bij ons uit de wens die onze klanten al jaren aangeven, dat je voor een Van Moof wel een toegang tot een stekker moet hebben. Dus als je 3 hoog woont en je hebt geen schuurtje, tuin,
je
whatever.
Je hebt geen stin om die Van Moof op je nek te hangen en 3 steile
dan
trappen
moet je
omhoog.
Hem dus inderdaad,
dan wordt het lastig.
Als je 3 hoog woont, dan moet je hem dus nu nog 3 hoog meenemen.
Of de kabel naar beneden.
zie je ook nog wel eens. Ja. In, als ik door Amsterdam rijd, zie je nog wel eens wat kabels naar beneden hangen, ja. Hangen. Dit is de externe batterij. Dat is precies ook voor die mensen die dus drie hoog, drie achter wonen. Dat zij die batterij mee naar huis kunnen nemen. En dan de volgende dag op je vermogen weer klikken. Kun je dus tijdens het rijden of vooraf laat de batterij dus eigenlijk de fiets op. Dus dat is eigenlijk een soort extra batterij.
Oké, okay, ja.
Een
range extender, bijna. Het is ook wel eens handig als je vergeet om op te laden.
Ja, nou, inderdaad, dat had ik net aan het denken. Ja. Ja. Aan de andere kant denk ik wel van, jullie bikes die staan ook voor design. Is dat nog wel mooi om naar te kijken dan? Zo'n powerbank, hop, erop gemonteerd.
Nou ja, goed, hoe minimalistischer, hoe mooier. Daarom is dit ook een optie. Ik vind het ook, als ik een vermogen nog zonder bagage draag, is alles blijft het mooist. Maar ja, soms heb je, je moet het praktische met het design combineren. En ik denk dat deze extra powerbank dat perfect doet.
En wat kost die?
Hij kost €348. En daarmee krijg je dus 400 wattuur extra. Nou. En dan samen is dat 1000 wattuur. Nou, dat is volgens mij de grootste batterij in heel de markt.
Bijna een verdubbeling, hè? Want het is 600 watt.
Ja. Dus. In theorie kun je ook nog meerdere batterijen kopen.
En dan doe je die in je rugzak.
Kun je in één dag doorfietsen naar Parijs.
BNR Mobility.
Het afgelopen jaar kwamen meer fietsers om in het verkeer. 229, hoogste aantal in 25 jaar, Nout.
Ja, de Fietsersbond is echt geschrokken van dat aantal.
Ja, dat vinden wij onverteerbaar. En het frame wordt dan al heel snel van, de fiets is het dodelijkste vervoermiddel. Hè, wordt dan geroepen in de Telegraaf. Maar het is andersom. De fiets is niet het dodelijke vervoermiddel. Mensen worden gewoon aangereden door automobilisten in 2/3 van de gevallen. Die vervolgens ook weer met een trauma blijven zitten. Dus het is gewoon een schrijnend getal, vinden wij.
Ja, dat zegt directeur Esther van Garderen. Ze draagt twee oplossingen aan.
Ten eerste is dat betere fietspaden maken met veiliger oversteken daar waar ze een kruising met de auto moeten oversteken. En ten tweede hebben wij vorig jaar succes geboekt als Fietsersbond, doordat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen. 30 is het nieuwe 50. Dus wat ons betreft worden alle wegen waar je 50 mag rijden, maar waar de fietser mee moet rijden met de auto. Je kent dat soort wegen wel, hè? Dat noemen we fietssuggestiestroken. Dat soort wegen allemaal omgebouwd worden naar 30 kilometer wegen. En dat kan.
En daarmee neemt de Fietsersbond alvast een voorschot op een manifest dat de Verkeersveiligheidscoalitie aanstaande donderdag presenteert. Dus dat komt er nog aan. Taco, ik las ook die cijfers. En 1/3 van de fietsdoden reed op een e-bike. Hoe verklaar jij dat? Hoe kan dat?
Nou, volgens mij rijdt meer dan 1/3 van de mensen inmiddels op een e-bike. Dus dat op zich vond ik het laag, gek genoeg.
Ja? Het valt mee.
Ja, ik zie
hoe
dat
erg
cijfer,
het ook is.
Hoe erg het ook is. Ik zie dat cijfer ook elk jaar. En dan is dat meteen de vraag. Dan staat er vaak ook weer een grote kop in de Telegraaf. E-bike is levensgevaarlijk.
Ja.
Maar dan vraag ik me wel af. In hoeverre is daar meegenomen dat het aantal e-bikes gewoon ontzettend hard groeit. En als ik ik ben vaak in de Achterhoek. Als ik daar ben, dan heb ik het gevoel dat soms 70%, 80%, 90% al op een e-bike rijdt. Dus ik heb niet genoeg in het onderzoek gedoken om te zien hoe ze dat verklaren. Maar dat het aantal doden stijgt, juist in dit jaar waarin er minder auto's op de weg zijn, dat is iedereen stom verbaasd over.
Ja, dit zijn natuurlijk de koude statistieken eigenlijk. Hè. Je weet eigenlijk niet zo goed wat erachter zit. Maar als je toch even naar die e-bikes kijkt, hè, wat zou je kunnen doen om het toch wat veiliger te maken?
Dat zijn de standaard oplossingen. Dus helm dragen, minder telefoon,
minder afleiding.
Op de fiets, ja. Minder afleidingen. Maar ja, ik denk de Fietsbond groot gelijk heeft. Nog meer investeren in fietspaden. En dan vooral buiten de steden. Want ik denk dat we in steden, inderdaad, daar zien we denk ik het langzaam alweer het einde van het fietspad. Het fietspad wordt steeds drukker.
Ja,
steeds
of het einde van de baan voor de auto.
Ja, precies.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Er komen steeds meer druk op dat fietspad. Er steeds meer vervoer. Ja. Steeds meer bakfietsen die met couriers, met pakketten. De stint komt weer terug volgens mij met kinderen erin. Dus dat fietspad wordt steeds voller. Dat raakt eigenlijk te vol. En de auto, de wegen worden steeds leger. Er komen steeds minder auto's in de stad. Dus ik denk dat dat allemaal gaat samen komen inderdaad op 30 kilometer wegen. Gewoon al het verkeer door elkaar heen met 30 kilometer per uur.
Kijk aan. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren neemt de provincie Noord-Brabant in ieder geval de fietsinfrastructuur onder de loep. Eigenlijk precies wat je zegt. Dat gebeurt zeer nauwkeurig met behulp van een fiets die volgehangen is met meetapparatuur. Nou, Nout ging kijken en sprak Guido Vos van BAM Infra Nederland. En die legt eerst uit welke meetapparatuur precies gebruikt wordt.
We hebben een 360-camera, een kleine 360-camera voorop zitten. We hebben een HD-camera voorop zitten. We hebben een trillingsmeter aan de voorkant zitten, zodat we ook gewoon echt trillingen van het fietspad kunnen meten. En op zijn rug heeft hij een rugzak waarin eigenlijk 180 graden beelden gemaakt worden met 5 camera's. En waar ook de LiDAR-scanner in zit, dus die ook nog een puntenwolk maakt eigenlijk van de omgeving.
Een LiDAR is?
Een laserscanner. Kenningstechniek, dus die zendt laserstralen uit, die worden gereflecteerd. En op basis van afstand wordt dat zeg maar ingetekend op de juiste hoogte, afstand. Ja goed, daarmee breng je dus gewoon in 3D eigenlijk de omgeving in beeld.
En jullie doen in opdracht van de provincie Noord-Brabant een pilot hier op de F59. Een snelfietspad tussen Den Bosch en Os. Niels Bos van Royal Haskoning DAV, waarom is dit nodig?
Die pilot is nodig omdat we meer willen weten over de staat van de fietsinfrastructuur. Het aantal fietsers groeit de laatste jaren snel. Er is een behoorlijke mobiliteitstransitie gaande, waarin gemeenten en regio's de fietsen willen stimuleren. En juist doordat het drukker wordt op het fietspad en het aantal ongevallen van de fietsers nog niet hard genoeg afneemt, willen we de verkeersveiligheid voor de fietsers gaan verbeteren.
En hoe helpt de meetapparatuur en de fiets daar dan bij?
Nou, deze meetapparatuur maakt eigenlijk een objectieve scan van alles wat potentieel verkeersonveilig is. Denk daarbij aan de staat van het asfalt of andere verharding, maar ook de afstand van objecten tot het fietspad en dat soort gegevens. En daarmee kan je eigenlijk een risicogestuurde aanpak op loslaten, waardoor je elementen kan definiëren die potentieel verkeersveilig onveilig zijn.
Wat kun je dan oplossen uiteindelijk?
Nou, objecten die te dichtbij zijn, waardoor fietsers kunnen schrikken of uitwijkmanoeuvres gaan doen. Maar ook kuilen in het fietspad, hè, waardoor als je daarin rijdt het stuur uit je handen geslagen kan worden. Maar het meet ook bijvoorbeeld zaken als de breedte van het fietspad. Nou, we zien dat de snelheidsverschillen op de fietspaden steeds groter worden. Er komt zo'n elektrische fiets, ook speedpedelecs die buiten de kom op het fietspad zitten. Nou, als je hogere snelheidsverschillen hebt, heb je ook meer inhaalbewegingen. Daardoor is de breedte van het fietspad ook steeds belangrijker.
En dit project loopt. De eerste resultaten zijn ingeladen, zullen we maar zeggen. Wat kunnen we daar nu al over zeggen?
We zien echt eigenlijk al dat in ieder geval bij de eerste analyse dat de resultaten die we nu krijgen vanuit de fiets bruikbaar zijn. Dus we kunnen ze analyseren, we kunnen onze algoritmes erop loslaten. We zien punten waarbij de trilling wat groter is. Dus we kunnen echt al, terwijl we eigenlijk nog naar losse bronnen kijken, heel nauwkeurig gaan zeggen van hey, hier zien we iets. En daar kun je dan weer een nadere analyse op loslaten.
En dan de schop in de grond, denk ik toch? Dan moet er iets aangepast worden.
Uiteindelijk krijg je dus inderdaad gewoon een overzicht van je route met waar je zaken nog niet op orde hebt. Nou goed, daar kunnen we gewoon heel goed een advies over geven van wat je zou kunnen aanpassen. Ja, en uiteindelijk, als je de veiligheid voorop stelt, zou je dat dus ook als beste gewoon het wel uit willen voeren.
Uiteindelijk is het de gemeente of de provincie die natuurlijk beslist, we gaan er iets aan doen om dit op te lossen.
Ja, de provincie heeft, zoals Guido al zei, zowel fietsinnovatie als verkeersveiligheid heel hoog in haar vaandel staan. Er is een groot pakket aan verkeersveiligheidsmaatregelen en fietsmaatregelen actief. En de provincie wil ook stimuleren uiteindelijk dat die fietsmaatregelen uitgevoerd worden buiten. De meting is geen doel op zich natuurlijk. Uiteindelijk wil je er een resultaat mee bereiken. Wil je de verkeersveiligheid vergroten en wil je het aantal fietsers laten groeien in de regio.
Stel, dit is nou een goede oplossing. Een fiets met meetinstrumenten, we brengen alles in kaart, we passen zaken aan. Is dat dan iets wat misschien in heel Nederland doorgevoerd kan worden?
Ja, absoluut. Sowieso staat natuurlijk fiets al enorm hoog op de politieke agenda. Bij provincies, bij het Rijk. Als we kijken naar Brabant heb je zo'n 5000 kilometer fietspad. Maar als je kijkt naar Nederland, dan zit je al op zo'n 35.000 kilometer. Ja, die zullen heus niet allemaal op orde zijn. Dus het is ja, alleen maar goed om meer in beeld te brengen, zodat je ook niet alleen snel en eenvoudig iets in beeld brengt, maar het ook heel eenduidig en objectief in beeld brengt.
Dus jullie handen jeuken?
Ja, we hopen natuurlijk dat heel veel wegbeheerders de zin hiervan inzien en ook hun fietspaden laten inventariseren. Het is belangrijk dat we de komende jaren veel tijd en aandacht steken om de fietsveiligheid nog te verbeteren.
En dat zegt Niels Bosch van Royal Haskoning DHV. Nou, goed wel dat dit gebeurt natuurlijk.
Ja, denk ik wel. Je brengt echt tot op de millimeter nauwkeurig in beeld hoe zo'n fietspad erbij ligt en of het goed of niet goed is. En ja, meten is weten, denk ik gewoon. Dus daar kun je gewoon op acteren uiteindelijk.
Nou, Taco, dit soort initiatieven, dat gaat helpen?
Ja, tuurlijk. Ik fiets zelf vaak van Amsterdam naar Haarlem. Nou, dat fietspad is in zo'n slechte staat dat ik me afvraag of een ambtenaar ooit wel eens dat fietspad fietst.
Nou, misschien moeten ze deze proef daar ook eens uitvoeren.
Precies. Goed, we moeten gaan afronden. Taco, nog heel kort. Wat brengt dit jaar nog voor Van Moof? Behalve die innovatie die je later kunt horen in onze podcast.
Nou, we hebben net vorige week een heel mooi project gelanceerd. We zijn als eerste een van de eerste drie bedrijven op het Apple Find My Network, waardoor je nog beter nu Vermoos terug kan vinden. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. En verder, ja, het is voor ons het uitrollen van dat 50 steden programma en ondertussen blijven vernieuwen, innoveren en
winst maken.
Uiteindelijk gaan we ook een keer winst maken.
Uiteindelijk, oké. Okay.
Beloofd.
Succes. Dankjewel, Taco Carlier. Van Moof, dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnerd Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Fleet Support en Mobink. Mobink. Shift Forward.